Ja, het lijkt de aankondiging van de wereldkampioenschap.
Ja. Yes, we zijn ingeloot met Pool C.
Ja, en ik weet nog dat de Duitse kranten kopten. Wir sind Papst. En wij zijn paus. Welkom bij aflevering 120 van de Italië-podcast.
Ik ben Evelien Redmeijer.
Ik ben Donatello Piras. En in deze aflevering praten we naast goede voornemens voor de Italië-podcast en elkaar de beste wensen. Auguri. Over de op Oudejaarsdag overleden emeritus paus Benedictus XVI, ofwel Jozef Ratzinger. Wat is er nou overgebleven van zijn pausschap? Grootste kritiek behandelen we natuurlijk. En wat wisten jullie nog niet van deze theoloog die het schopte tot paus en daarna voor het eerst in 600 jaar ruim zelf aftrad. De cultuurtip is een eerder genoemde, maar voor de gelegenheid stoffen we hem af. Want hij is erg toepasselijk, dachten wij zo. Dus dat was hem. En laten we beginnen met Evelien. Buon anno. Wat heb je gedaan?
Nou,
hoe ben jij het nieuwe jaar inge...
Ja, daarmee. Ik heb eigenlijk een beetje op straat gestaan in de Jordaan en wat vuurwerk gekeken. Ik denk, ja, ik kan het mooier maken dan het is, maar ik denk dat ik om 1 uur dacht te pitten.
Nee joh.
Jij niet dan?
Nou, wij hadden de buur...
Jullie hadden er echt niet... We hebben wel wat mensen te eten gehad, maar die gingen op een gegeven moment nog ergens dansen. Daar had ik geen zin in.
Nee.
Ik vond kerst en alles daaromheen intens. Dus ik dacht...
Want je bent naar Italië geweest.
Italië en alles hartstikke leuk.
Eerste kerstdag, Driving Home for Christmas,
hartstikke leuk. Ik ben weer echt onder de indruk van hoeveel er gegeten wordt in Italië met kerst. Het zal vast nog meer in Zuid-Italië zijn dan in de rest van Italië.
Maar jij was in Napels?
Nou, bij Caserta in de buurt, dus Caserta, bij mijn schoonfamilie.
Ha mangiato bene.
Zeker.
Il veglione.
Ja, maar ik vind dus vooral dat de... En er wordt vuurwerk afgestoken tijdens het eten. Niet aan tafel.
Bedoel je, wordt vuurwerk afgestoken?
Gewoon buiten op straat, dus tussen de gangen door, is af en toe gewoon een beetje vuurwerk afgestoken. Vond ik heel grappig. Ik weet niet of ik dat ooit... Maar ja, ik was het in ieder geval vergeten. En het was meer gewoon die 10 gangen vis en het een na de andere. En op een gegeven moment, ik weet alleen nog dat ik op een gegeven moment in mijn eentje aan tafel gang 10 nog zat te eten en dat de rest al had opgegeven en zo. Begrijp je dat het je gewoon tegen gaat staan?
Zoveel?
Ja, ken je dat niet?
Met name Zuid hoor, moet ik zeggen. Want
het maar moet blijven komen.
Huwelijken van familie. Ik dacht net, er komt gewoon geen einde.
Stop ermee.
Aan. Basta.
Maar goed. Zeker leuk en kerstig en feestelijk en wat anders niet meer zijn. Maar mijn oud en nieuw was relaxed. En ik was ook een beetje herstellende van een... Ik was gewoon een beetje verkouden, net als de rest van Nederland. En ik had geen zin om ziek te worden.
Hou op. Ja. Iedereen.
Ja, en ik heb veel gewerkt ook in de dagen tussen kerst en oud en nieuw.
Ja, Evelien de Bruin.
Maar ja, onder andere 2 shows met jouw lieftallige echtgenoot Roos.
Ja, dus wij maken nu om de beurt shows met elkaar.
Ja, serieus. Dus ik kan ook dingen aan jullie doorgeven. Kun je nog even. Maar,
ik neem het tussentijd even wat olijfolie, daarover zo meteen meer.
Zeker, maar wat heb jij hebt buren te eten gehad.
Ja, wij hadden de buren.
Ja.
Dat is traditioneel bij ons in de straat. Vorig jaar was bij iemand anders.
Hoeveel mensen zitten er dan?
En dan zitten er 4 families. Zo. Soms 5.
Flink.
Met kinderen, hè. Dus we hadden ook een kindertafel. En de kinderen hadden natuurlijk een danswedstrijd en een quiz. En het was hysterisch.
Ja.
En op een gegeven moment, we hadden dan gangen. Dus wij hadden zeg maar... ik had het hoofdgerecht samen met een van de buren. Het hertengebraad was overigens erg goed was gelukt, moet ik zeggen.
Ja.
Dat was echt een goede fles Valpolicella Magnum bijgedaan. Dus dat kon allemaal prima. Het was gemarineerd met sinaasappelen en zo. Dus echt allemaal aparte smaken. En 12 uur was... Het was zo 12 uur. En toen was er een aftelmoment. En dan gaan we allemaal de straat op inderdaad. Hè, zoals dat dan gaat. Met een flesje bubbels. En daarna weer terug. En dan gaan wel de kinderen naar bed.
Ja.
Dan. Ja, en dan daarna wordt er toch nog in alle rust even nagepraat. Ja, dan is het zo 1:30, 2 uur. En dan en de volgende dag hebben we het huis schoongemaakt.
Oh ja.
Maar goed, bij ons was kerst ook een beetje een periode waarin we zouden naar Rotterdam. Maar dat ging niet door, want daar hadden ze en COVID en griep. Dus toen hebben we dat omgegooid. En we zouden pas op 4e kerstdag ongeveer naar de Achterhoek. Dat werd 2e kerstdag. Volgens mij hebben we daar de griep gebracht inmiddels. Dus daar blaffen ze zich nu, zeg maar.
Ik zit te denken, misschien heb ik die griep toen ook opgepakt.
Bij mij?
Nee, niet bij jou, maar wel van jou via Roos in de radiostudio.
Maar Roos had hem niet. Oh, heeft okay. niks. Die is
Oh, die is hier helemaal ongeslagen doorheen gefietst.
Ja, ja ik ben wel nog een beetje. Ik heb er een oogontsteking, de hele shabam. En mijn zoontje, die was een soort zeehond s'nachts. Die heeft 4 nachten, zeg maar, 4 uur geslapen.
Och, en wij jullie dus ook.
Dus ook, ja. Heerlijk, die kerstweek. Maar we zijn er nu rustig aan bovenop aan het komen. Nieuw jaar, nieuwe kansen.
Ja.
Dat belooft natuurlijk wel wat.
Heb jij goede voornemens?
Heb ik goede voornemens? Ik heb zeker goede voornemens.
Ben jij van de goede voornemens?
Nee, niet echt. Omdat ik denk, ja... laat ik het zo zeggen. Ik ben wel van goede voornemens, maar niet in de voeding. Ik ga nu afvallen of zo. Weet je, dat heb ik dan niet op de 31ste. Of op de 1ste. Ik heb wel meer... wat langere termijn, wat voor jaar wil ik dat het wordt?
Okay.
Een jaar met iets minder werken, wat meer familie. Bijvoorbeeld dat. Omdat, weet je, dat is toch een beetje de reflectie die heel veel mensen maken, denk ik, met jonge kinderen en een drukke baan in de spitsuur van je leven. Ik zou wat vaker naar Italië willen, want ik ben wel goed zat dat echt
maar
alleen
dat kun je combineren, hè? Dat kun je met de familie.
Ja, maar dat kan
Italië.
Alleen maar wanneer?
In de zomer, in de schoolvakanties.
In de schoolvakanties. En wat zijn die schoolvakanties?
Ja,
duur, hysterisch en
beperkt.
En dan ben ik nog met de familie. Dus dan kan ik... Ik zou soms ook dingen willen doen, bijvoorbeeld voor de podcast. Zonder dat ik, zeg maar, de zorg heb voor.
Snap ik.
Dus daar nou ja, dat gaan we proberen dit jaar. Maar dat is niet de eerste prioriteit. Dat is dus het gezin. En dan komt daarna ook het andere wel. En heb jij iets waarvan je zegt, ik ga anders beginnen?
Nou ja, ik wil nou niet mezelf heel erg op de borst slaan, maar ik ben eigenlijk best wel tevreden met hoe ik het doe.
Ja.
Mag toch ook?
Ja, wat goed.
Ja.
Maar dat is ook eens een keer goed.
Dat is ook eens een keer goed.
Ik vind dat ik helemaal anders doe.
Ik vind niet dat ik per se gezonder moet leven.
Dat doe je
ik
al?
Vind ik best dat ik in ieder geval voldoende gezond.
We zijn dry begonnen.
We zitten hier aan een glas water en straks aan wat olijfolie. Waarover straks meer. En ik vind dat ik ook een goede...
Teaser 2.
Work-life balance heb, zoals dat heet. Ik hoop wel bepaalde dingen dit jaar en bepaalde stappen te zetten. En misschien ooit eens een keer een huis te kopen. En dat
ja, ik wil zeggen, de oplettende luisteraar van de Italië-podcast.
Ja, dat wordt niet in Italië.
Zonder
al
te privé te worden. Denk nu meteen aan een huis in Italië.
Nee. Dat wordt waarschijnlijk helaas... Het gek is dat wij...
Maar je hebt een pied-à-terre daar.
Ja.
Toch? Ja, je kunt daar terecht als je, zeg maar...
Nou ja, daar liggen gewoon spullen van mij. Dat is gewoon dat is meer van mij dan mijn huurhuis hier. Dus dat zo'n beetje. Dus ik ben gewoon wel benieuwd naar wat dit jaar allemaal gaat brengen. En voor de rest heb ik er gewoon wel zin in. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Iemand die ons ook gelukkig nieuwjaar wenst, dat is Giorgia Belloni.
Un grande augurio a tutti gli italiani per un 2023 di orgoglio e di ottimismo. Il governo farà la sua parte in quest'anno, ma vorrei che ci credeste con noi, che ci credeste con me nella possibilità di risollevare questa nazione, di rimetterla in piedi, di farla camminare velocemente, con entusiasmo, perché noi possiamo fare molto di più, dobbiamo farlo insieme e quindi a voi, alle vostre famiglie, un grande augurio per questo 2023 e voglio ringraziare particolarmente sua Santità Papa Francesco per l'augurio che ha rivolto al governo in un giorno particolare che è il primo dell'anno e a poche ore dalla scomparsa di un altro grande pontefice, Benedetto XVI, un gigante della fede e della ragione che mancherà a tutti, a voi, alle vostre famiglie. Buon 2023.
Nou, dit was gewoon op Twitter. Gewoon, ze kijkt ook niet naar het papiertje.
Ik vind haar bijna... Ze is heel goed in.
Influencer in eventjes.
Ja, maar zij is daar heel goed in.
Ja, maar jongens, we hebben koningen en staatshoofden die dit een halve dag repeteren.
Nou ja, wat zegt ze? Even ze zegt van alles. Ze zegt een jaar van gezondheid en van trots. Hè. Trots natuurlijk.
Ja, en ik hoop dat
trots op Italië.
Spero che ci credeste, dus ik hoop dat jullie
er ook in geloven.
Er ook met ons in geloven.
En we moeten Italië weer optillen en weer sneller laten lopen. Ja. En voor de rest heeft ze een mooi bruggetje gemaakt naar het onderwerp van deze week.
Inderdaad.
Buongiorno, ben ritrovati. Il Papa Emerito Benedetto XVI è morto questa mattina alle 9:34 nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Ne ha dato notizia il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Josef Ratzinger, a 95 anni, era stato eletto al soglio di Pietro il 19 aprile del 2005, ma sicuramente verrà ricordato soprattutto per essere stato il primo Papa negli ultimi 600 anni a fare un passo indietro, l'11 febbraio di 10 anni fa.
Paus Benedictus is dus overleden.
Ja.
de aankondiging hiervan.
10 jaar op, paus geweest ongeveer.
2005 begonnen. Nou, paus Johannes Paulus
II. 2013 geabdiceerd, zoals dat heet.
Teruggetreden als paus.
Goed pauskiaans.
Zijn laatste woorden op 31 december 2022, volgens Vatican News, waren Signore ti amo. Dat waren de laatste verstaanbare woorden.
En, nee, ja,
heer, ik hou van u.
Oké.
Waar was je? En wat dacht je?
Want ik vind niet dat het nou een van de meest... wist al heel lang. Ik bedoel, het is ook gewoon een man van in de 90.
Als 95?
Ja, een man van 95 die Stockhout overlijdt. Ja. Lijkt mij ook de loop der dingen.
Ja.
Dus het was niet dat iemand me even moest vasthouden.
Hij was ook aangekondigd. Een beetje zoals de koningin, hè, Elizabeth.
Ja.
De artsen maken zich zorgen om de gezondheid. Ja. Dat is eigenlijk de aankondiging van de dood.
Ja.
Ook bij de paus was het. De artsen maken zich zeer ernstige zorgen over de medische gezondheid. Oké, hij gaat.
Ja.
Volgens mij was dat op de 28ste en op de 31ste. Vond ik nog lang, hè? 3 days, een update. Ja, wat dacht je?
Want wat dacht ik?
Ik hoor in Italië, logisch natuurlijk, hè, want in Italië is het groot nieuws.
Ja.
In Nederland is het nieuws.
Niet zo groot. Ik hoorde net, zoals dat wel eens gaat. Ik was even 31 december inkopen aan het doen, dingetjes. Ik zat aan het lopen. Ja. En toen kreeg ik dus een appje.
Een pushje.
Van een van de talkshows die dit vaderland rijk is. Van dit en dit is paus is overleefd. Emeritus paus Benedictus is overleden. Zou jij hier eventueel maandag over kunnen? Ik wist toen al, dat gaat nooit door. Want zo interessant vinden we die man hier niet.
Ik denk dat dat klopt.
Dus hoorde ik het. En toen dacht ik van, dit is vandaag hier nieuws. En maandag gaan we weer over tot de orde van de dag.
Wat ook wel logisch is.
Uiteraard vind ik het wel altijd bijzonder wat voor ceremoniële dingen daarna in werking treden. Dus hij ligt echt opgebaard.
Ja, alle pausen liggen opgebaard. Oftewel zichtbaar.
Zichtbaar. Je kunt daar omheen lopen. Dus als jij nu nog, tot donderdag. Dus dan moet je heel snel deze podcast luisteren en daar nog even heen rennen. Toch?
Als je dit in Italië zou horen.
Ja, exact.
Op woensdag.
Ja. Dan zou je
kun
nog,
je, ja, ja. Nee, volgens mij gaat hij dicht, hè, dan.
Was leuk geweest in die categorie. Maar dan kun je gewoon omheen lopen.
Volgens mij lukt het dan niet meer. Want die rij die er nu staat, en maar we nemen op dinsdag op, is het is niet als, ik denk niet als de huidige paus overlijdt.
En ook niet als Johannes Paulus II.
Nee, dat was hysterisch. Nee, maar toch. En ik denk dat dat ook wel. Er komen ook nog wel wat staatshoofden naartoe. Het is natuurlijk geen officiële pauselijke begrafenis.
Nee, dat is het.
Het is geen zittende paus die is overleden in het harnas.
Nee.
Maar het is natuurlijk wel. Het is natuurlijk een unieke situatie. En we hebben tot 31 december hebben we 2 pausen gehad.
Ja. Ja.
Maar goed.
Daar gaan we het uiteraard over hebben. Wat betekende.
Wat het betekende.
Habemus Papam Dominum Josephum.
The Catholic world celebrated.
Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger.
Ja, het lijkt de aankondiging van de wereldkampioenschap.
Ja. Yes, we zijn ingeloot met Pool C.
Ja, en ik weet nog dat de Duitse kranten kopten. Wir sind Papst. Wij zijn paus in 2005.
Oh ja?
Ja. Paus Benedictus XVI dus. Jozef Aloysius Ratzinger. Paus van 2005 tot 2013.
Ja.
Daarna trad hij dus terug uit het pauselijk ambt. En zijn emeritaat in de tuin van het Vaticaanse paleis. Het klooster Mater Ecclesiae. Ja, dat emeritaat heeft uiteindelijk langer geduurd dan zijn pauschap.
Dus je bedoelt met zijn emeritaat, even voor grote, voor gewone mensen. Zijn pensioen. Dus zijn
duurde langer dan dat hij daadwerkelijk het ambt van paus.
Dat vind ik een opvallende.
Dat had hij denk ik zelf ook niet gedacht.
Nee.
Want hij trad terug. Kijk, die redenen zijn nooit officieel beargumenteerd door hemzelf. Maar inmiddels is er wel een beeld. Hij voelde zich op die leeftijd en met lichamelijke gebreken niet in staat om de kerk te leiden. Juist toen tijdens een grote crisis, of misschien moet ik wel zeggen grote crisis.
Ja.
Want het ging over Vatican Leaks. Het ging over het misbruiksschandaal. Het ging
over
de bank. Het was een enorme crisis.
Ja.
Zijn majordomo werd gearresteerd. Hè? Zijn butler. Nou, die van het kindermisbruik had de kerk iemand nodig die met kordate hand, vol energie, die zware opdracht zou klaren. Hij voelde dat hij dat niet meer kon. En op 4 februari 2013 waarschuwde hij tijdens het concert in het Vaticaan de toenmalige president van Italië, Napolitano, voor zijn aanstaande aftreden. En geconfronteerd met een verbijsterde president en enkele van zijn bezwaren, lijkt hij te hebben geconcludeerd: ik kan er niet meer tegen. De letterlijke woorden die hij uitsprak waren: mentaal en fysiek ben ik niet meer in staat om de zware taken van paus naar behoren te verrichten. En Benedictus vertelde dat zijn lichaam verzwakt was en dat het zo niet meer verder kon. En hij wilde niet, zoals zijn voorganger paus Johannes Paulus II, in het harnas sterven. Dat weten we nog. Die man was ziek. Die had allerlei ziekten. Die kon op een gegeven moment niet eens meer uit zijn woorden komen. Hij wilde echt lijden voor het oog van de wereld. De grap wil dat paus Wojtyla daar ooit over zei. En dat heeft de huidige paus overgenomen.
Ja, paus Wojtyla is paus Johannes Paulus II.
Heel goed, heel goed.
Ja, ik hou je er even bij, want ik zit hier met een raskatholiek in de studio.
Ja. Paus Wojtyla is inderdaad paus Johannes Paulus II. Dat is de Poolse paus. Die schijnt gezegd te hebben: Jezus is ook niet van het kruis gekomen. Dat heeft daarna Franciscus, dus de huidige paus, de Argentijn, ook overgenomen. Die heeft gezegd: ja, Jezus kwam ook niet van het kruis. Hè? En daarvan heeft Ratzinger altijd anders over gedacht en zei: nee, maar dat lijden hoef ik niet ervoor te doen. En die paus, na zo'n lange zittingstermijn, zo eindigen, snap ik nog. Maar ik moet dat niet willen. Dus ik treed uit stilte terug en ik ga lezen in stilte enzovoort. Wat vond jij eigenlijk als je dan terugdenkt? Want we gaan drie dingen kort bespreken met elkaar. Wat vond jij, voordat we die analyse gaan maken, van die Duitse paus Benedictus? Gewoon als Nederlandse journalisten.
Ja, een tussenpaus toch echt wel. En kijk, ik heb natuurlijk hem toen hij dus werd verkozen door het conclave, dat heb ik niet echt meegemaakt. Ik ben wel bij zijn aftreden.
Toen zat jij in Italië?
Nee, toen zat ik bij Nieuwsuur. En toen was ik net terug als redacteur weer van een verhaal uit Italië. En toen kwam ik net de ochtend aan op de redactie. En toen zei ze om 11:00 PM, de paus treedt af, de pauze. 11:30 kwam er een persalarm. Ook een vrij bijzonder hoe dat is gegaan. Want hij zei dat in het Latijn. En er was dus een oplettende ANSA. Dat is een beetje de Nederlandse Italiaanse ANP. Maar die hebben
persbureau, hè?
Persbureau. Ja. Die verstond dat. En die heeft het toen naar buiten gebracht. Ik vraag dan af, is hij dan zo dat hij dat ook wel grappig vindt om het op die manier te doen? Was natuurlijk ongelooflijk ongebruikelijk. Was al 400 jaar of 600 jaar, 400 jaar niet meer voorgekomen. In ieder geval honderden jaren niet meer. Begin 1400, daar is het voorgekomen. En dat was iemand die een paar maanden pauze was en er helemaal geen zin in had.
Paus Leo of zo.
Nou ja, goed. Dus het was echt heel absurd. En dan voor de rest is het een paus die een ontzettende streng in de leer was. En die er alles aan heeft gedaan om de katholieke kerk en het hele instituut, het Vaticaan, niet de moderne tijd te krijgen. En ook wel kwalijkere dingen, zo heeft hij gezegd bijvoorbeeld ergens in 2008... tijdens een trip naar Cameroen, dat condooms juist zorgden voor de verspreiding van HIV.
Ja.
Ernstig, ja. Ik geloof niet dat. En voor de rest weet ik het niet. Ik weet niet dat het iemand is.
Geen geliefd figuur in Nederland, ook zo iemand.
Nee,
wat mij opvalt namelijk in de dagen na het overlijden van deze paus, waarin velen in Nederland toch ook wel zeggen van ja. En misschien ik ook wel. Mm-hmm. Van ja, maar ja, ja, ja. We hebben nu deze pauze. En hij was toch wel min of meer vergeten. Was het in Italië niet echt het geval?
Nee, dat was niet het geval. Er was echt nog heel vaak nieuws over hem. Hoe het met zijn gezondheid ging.
Ja, maar dat moet dan nog wel. Omdat Italië ook nog wel een beetje katholiek is.
Weet ik.
Maar ik bedoel meer ook.
Er
komen nu toch ook mensen naartoe. Dat doe je niet als je denkt: God hebben ze ziel en ik ga nu werken. Snap je?
Ja,
dus
maar ik geloof
me dan wel weer op dat er dan toch nog ergens.
Ik geloof wel dat heel veel Italianen als een moedige beslissing hebben gezien dat hij. Dat hij terug had.
Dat is het denk ik ook wel. Laten we even gaan kijken naar een paar zaken. Ik begin met zijn nalatenschap. Dus wat is in spirituele zin zijn belangrijkste bijdrage? En ik begin echt even zwaar.
Okay.
Met zijn theologische nalatenschap. En ik ga geen catechese geven, vrees niet allemaal.
Lig helemaal hoek op tafel.
Maar dat heeft een beetje te maken met wat jij zei in het Latijn. Deze man, die kon de mis celebreren zonder in een boek te kijken.
Ja.
Dat is uniek.
Een groot
theoloog. Ik heb dat
zelf
nog nooit meegemaakt. In het Latijn, gewoon uit zijn hoofd, een hoogmis.
Ja.
Ik denk dat geen priester, weet ik niet. Want er zullen er ongetwijfeld een paar zijn die het ook kunnen. Maar dat is best wel uniek. Dat betekent dat je al die dingen van buiten kent.
Ja.
Een enorme studeerkamer geleerde wat dat betreft. En volgens kenners is het ook de meest intellectuele paus sinds eeuwen geweest. Deze man, een wetenschapper die meerdere keren promoveerde. Hij bleef publiceren, ook toen hij kardinaal was. En vooral toen hij prefect van de congregatie voor de geloofsleer was. Dat is ongeveer de hoogste, laten we zeggen, dan ben je eigenlijk een beetje de waker van het geloof naast de paus.
Ja, ja, zeker. En daar worden ook vragen aan gesteld. Dus zij komen ook met visies, of het nou gaat om gescheiden mensen. En over.
Echt ook het theologische dilemma's. Ja. Die moet daar dan worden opgelost. Ja. En hij bleef maar lezen en publiceren. Hij was ook president van de Pauselijke Bijbelcommissie. Niet zo gek. En hij was voorzitter van de Internationale Theologencommissie. Over de hele wereld. Time Magazine benoemde hem in 2005 tot een van de 100 meest invloedrijke personen op aarde. En wat is zijn nalatenschap dan? Sommige mensen zullen zeggen dat was dat hij een oerconservatief was. God's Rottweiler is die wel eens genoemd.
Ja.
Ik denk daar iets genuanceerder over. Ik denk dat dat wel was. Maar ik denk dat als je nog dieper gaat graven. En ik moest me echt even een beetje inlezen hierin. Om het in een paar zinnen eruit te krijgen. Anders wordt het te ingewikkeld en dat wilde ik niet. Maar hij was altijd de criticaster van het relativisme, Evelien. En het relativisme... Hebben we nog een idee wat dat ook alweer is, het relativisme?
Met betrekking tot het geloof?
Nee, het relativisme überhaupt. He, dus het relativisme is eigenlijk dat je... Er zijn nog meerdere waarheden, zeg maar. Dus
een pragmatischere blik hebt op wat juist en wat niet juist
precies,
is.
Precies, ja.
Dat er meerdere wegen zijn.
Precies. Nou, en Ratzinger was daar altijd een groot criticaster van. Want hij stelde dat vooral in zijn analyse dat er een kloof was gegroeid tussen aan de ene kant de geloof en de reden aan de andere kant. Hij was het daar niet mee eens. Hij zei, de actieradius van de reden moet weer worden uitgebreid. Wij moeten uit onze zelfgebouwde gevangenis breken en andere vormen van evidence erkennen waarin die hele mens meespeelt. Een wachtende bereidheid die openstaat en verder kijkt dan zichzelf. Nou, hij had vooral kritiek op verlichtingsfilosofen en Immanuel Kant, bij ons wel bekend, hè, toch als een belangrijke denker in de verlichting. Ja, die moest er vaak aan geloven bij hem. Dus dat valt ook te lezen in allerlei boeken die hij heeft gepubliceerd. Hij zei, het geloof kan niet vrij worden als de reden zichzelf niet opnieuw openstelt. Als de deur tot de metafysische kennis, let op, gesloten blijft. Als de door Kant vastgestelde grenzen van het menselijke kernvermogen gesloten blijven, dan moet het geloof verkommeren door zuurstofgebrek. Wat zegt hij eigenlijk? Hij zegt, die wetenschap, de metafysische wetenschap, dus de exacte wetenschap, die zegt, ja, we hebben het bij het eind. Als we het zelf als mens niet meer kunnen bevatten, dan is het per definitie niet waar. Ja, dan is het geloof aan de goden overgeleverd, want dan hebben we het niet meer. Want je kunt het geloof niet alleen maar bevatten met evidence. Want je kunt sommige dingen niet aantonen.
Ja, maar het kan toch naast elkaar bestaan?
Maar dat is dus
wetenschap
wat hij zei. Dat zijn grote dingen.
Lijkt me als je geloof,
zeker,
de wetenschap geloof gaat toelaten, loslaten, dat er dan weinig overblijft. Maar ja.
Nee, maar precies. Maar dus dat naast elkaar. Maar wat hij dan zei is, ja, het geloof kan niet vrij worden als de reden zichzelf niet opnieuw openstelt. Want de reden, hè, dus de logos gebruikt hij, de Griekse logos, wat wij in de retorica ook wel vaak gebruiken, wat echt de logica is. Ja. De mens heeft veel meer dimensies dan Kant en de verschillende filosofen waarnemen en hem willen toekennen. Dus dat was, denk ik, als ik het vanuit mijn zeer nederige positie mag proberen te doen, dat was echt zijn grote theologische kritiek op deze tijd. En daarom probeerde hij ook iedere keer weer om daar iets in te doen. Nou, dat is denk ik iets wat bijna niemand meekrijgt. Want dat is echt iets in de ding. Wat wij wel veel meekregen, en daar ben je ook al over begonnen, is zijn veel kritiek kreeg hij te verduren.
Ja.
Want naast dat hij theologisch leider is van de kerk, is hij ook gewoon leider van 1,2 miljard gelovigen. En dus, ja, heb je macht en heb je invloed. En kreeg veel kritiek. Hij heeft wel eens gezegd, interview eind jaren 80, dat de kerk geen instituut is voor het verbeteren van de wereld, maar om de boodschap van God en Jezus te verspreiden voor eeuwige verlossing. Dus ja, kreeg hij vaak kritiek. Bijvoorbeeld, jij bent er al over begonnen, homoseksualiteit. Daar kreeg hij veel kritiek over. Waarom? Hij begon eigenlijk eind jaren 60 al, toen was hij nog geen paus. Let op dit citaat. Hoewel de bijzondere neiging van een homoseksueel geen zonde is, is het een min of meer sterke tendens die naar een intrinsiek moreel kwaad neigt. En die neiging moet als storing worden gezien. Let op, hè? Eind jaren 60.
Andere tijd.
Denk je, oké. Hij zei overigens dat is een brief waarin hij dit schreef. Het is betreurenswaardig dat homoseksueel geaarde personen het voorwerp zijn geweest van gewelddaden in woord en daad. En daar waar dit plaatsvindt, moet hij door de herders van de kerk veroordeeld worden. Wat ik heel ambivalent vind. Want waarmee zeg je eigenlijk, je mag het wel zijn, moet niet uiten.
Nee, dat. En ik vind het vervelend als je in elkaar geslagen wordt, maar ik ga niet nou het voor jou opnemen.
Nou, dat zei hij wel, want daar moeten de herders van de kerk het voor hem opnemen.
Ja, oké, maar niet echt voor hem gaan staan van...
Ja, dat weet ik niet. Ik denk wel dat hij dat wilde. Alleen, Dat vind ik te weinig in de zin dat dat nog altijd betekent dat je als homoseksueel geaard persoon je geaardheid niet mag uiten. En dat vind ik vele malen erger dan, weet je wel. Dus dan dacht ik, nee, oké. Okay. En hij kreeg later in 2010 kwam de laatste openbare uitspraak hierover tijdens een nieuwjaarstoespraak. En hij zei dat de legalisering van het homohuwelijk een aanval was op de schepping. Ja, dat was ook nog wel heftig. Weet je wel, dan denk je tussen de jaren 60 en 2010 zit 50 jaar tussen.
Ja, nee, daar is hij natuurlijk. Nee, maar dat
hij is
ook
niet heel erg opgeschoven. Daar.
Nee, hij is gewoon heel streng in de leer. En als je heel streng in de leer bent, dat geeft natuurlijk heel weinig ruimte voor ontwikkeling.
Voor een instituut als herreiking. De kerk is dat in my humble opinion again. We maken hier een persoonlijke pol. Is dat ook een gevaar? Want dan sluit je deuren voor heel veel mensen die dat misschien anders hadden gezien. Nou, een ander kritiekpunt ging over condoomgebruik. Daar begon jij al over. Dat zei hij al. Hij pleitte voor een dubbele aanpak om AIDS. Het menswaardig maken van de menselijke seksualiteit. En een spirituele vernieuwing die leidt tot een nieuwe manier waarop mensen met elkaar omgaan en vriendschap vormen voor mensen die lijden. Ja, de Lancet die gaf hem toen kritiek en hij zei, joh, hij verdraait hier wetenschappelijke feiten ten faveur van katholieke standpunten. Ik moet ook zeggen dat hij ook bijval van de kerk en van antropologen toen met name kreeg, omdat hij op een andere manier dat AIDS-probleem bekeek. Maar ja, ik denk, hij is ook wel iets gedraaid, daarin wel, voor condoomgebruik, want uiteindelijk werd het wel toegestaan.
Ja, uiteindelijk wel, maar voorbehoedsmiddelen.
50 jaar lang zo tegen homoseksualiteit.
En tegen voorbehoedsmiddelen, hè? Bedoel, dat is
in het
ook
algemeen.
Iets.
Nou ja. Het lijkt mij dat de LHBTIQ+ community kritisch stond ten opzichte van Benedictus.
Paus Benedictus de 16e heeft zich vrijdag opnieuw negatief uitgelaten over homoseksuelen. Volgens de kerkvorst manipuleren homo's de rol die God hun heeft gegeven en vernietigen ze daarmee de essentie van het menselijk wezen.
Non è più valido ciò che si legge nel racconto della creazione. Maschio e femmina egli li creò. No. Adesso vale che non è stato lui a creare il maschio e femmina, ma finora è stata la società a determinarlo e adesso siamo noi stessi a decidere su questo.
Ja, hier hoor je dus een quote van de toenmalige paus over, hij zegt over niet maschio maar meschio, wat ik nogal vervelend vind. Omdat ik denk, wat zeg je? Dit gaat overigens, vind ik, nog veel verder dan over homo. Dit gaat volgens mij ook over gender. Mm-hmm. Want er zijn nu bepaalde mensen even voor zichzelf wat ze zijn. Er zijn heel veel mensen die het hier met hem eens zijn. Hè? Ook binnen de katholieke kerk.
Oh, ook heel veel in Italië.
Die vinden dat gendervraagstuk, dat helemaal is doorgeslagen. Ja. En hij was daar een groot tegenstander van. Dat is het. En dan het grootste schandaal in de kritiekpunten. Dat is natuurlijk het kindermisbruiksschandaal.
Ja, maar daar heeft hij even nog los van dat hij dat, vindt men, niet voldoende heeft aangepakt. En volgens mij zag hij zelf daar ook zijn eigen gebreken. En heeft hij plaats willen maken voor een sterkere paus die veel meer als een leider zou optreden. Ja. En niet eigenlijk het liefst gewoon in zijn bibliotheken zat met zijn boeken.
Ja. En waar die ook beter in was. Hè?
Exact.
Hij was ook beter in boeken en in dit soort theologische verhandelingen.
Ja.
Dan als een kordaat leider.
Ja.
Optreden tegen misschien wel een van de grootste crisis van de katholieke kerk.
Er zijn dus ook echt bewijzen van. Want hij, toen hij nog in Duitsland zat, toen hij nog kardinaal was, heeft hij toen er op een gegeven moment onder zijn macht allerlei priesters waren die zich schuldig hadden gemaakt.
Hij was bisschop in Beieren.
Ja. En toen heeft hij die priesters die zich daar schuldig aan hebben gemaakt, heeft hij alleen maar een beetje rondgehusseld.
Ja,
natuurlijk een.
Ja, hij heeft ze zeg maar een andere functie gegeven.
Ja, dat is een strategie elders. Die katholieke kerk uitgebreid heeft.
In de jaren zeker.
Geperfectioneerd in de jaren 60, 70, 80. In de jaren 90. Echt een goede film trouwens volgens mij te zien op Netflix. Als ik niet vergis, Spotlight.
Oh.
Oscar winnaar van een paar jaar geleden. En die gaat over het eerste echte pedofilieschandaal binnen de katholieke kerk dat aan het licht wordt gebracht door een groep journalisten.
In de omgeving van trouwens. Boston.
Geweldig
film. Hoe heet die film?
Spotlight.
Oh, het is Spotlight. Ik dacht van de Boston. Ja, dat is een indrukwekkende film. Maar goed, kijk, dat kindermisbruiksschandaal, dat is natuurlijk los van de grootste schandvlek, denk ik, van de afgelopen decennia van de katholieke kerk. En daarbuiten. Het openbaarde zich eigenlijk pas goed tijdens het pausschap van Ratzinger.
Ja.
Werd groter en groter.
Ja.
En overal waar hij kwam, werd hij er terecht natuurlijk ook over bevraagd, ook door journalisten. Hij sprak zich wel steeds harder uit, zoals in Ierland, in de UK. Hij ontsloeg mensen. Samen met zijn naasten probeerde hij met nieuw beleid te voorkomen dat het nog zou gebeuren. Maar ja, tegelijkertijd was die kritiek niet mals. Want hij en de kerk in het algemeen zouden veel te weinig hebben gedaan in het verleden. Sterker, de kerk zou het decennia lang, wat jij hebt gezegd, hebben weggemoffeld. Ja, en wat kun je dan nog doen? Ik denk dat je als, zeker als zo'n wat weifelende paus in het openbaar, want dat was die wel, vond ja. ik, puur als communicator gesproken, ja, dan kun je het denk ik al zeker in zo'n schandaal niet zo goed doen. Want er zijn zoveel mensen die last hebben gehad, die trauma's hebben gehad, nu misschien zelfs zijn overleden of zelfmoord hebben gepleegd door dat kindermisbruiksschandaal. Als je daar een wat weifelende of een wat genuanceerde leider hebt,
ja.
dan werkt dat niet. Want uiteindelijk willen mensen natuurlijk ja, een soort...
Maar ja, en ik denk ook dat gewoon binnen het Vaticaan wordt heel vaak gedacht dat het één leider is en dat iedereen daarnaar luistert.
Ja, zo werkt
maar
het niet.
Maar het zijn allemaal eilandjes daar. Allemaal commissies, allemaal groeperingen ja. die onafhankelijk van elkaar functioneren. Waarvan groep A niet weet wat er in groep B gebeurt en wat er in groep C gebeurt. En dat je op een gegeven moment ook binnen dat Vaticaan heel goed moet zijn als paus. Om de juiste mensen om je heen te verzamelen. Om goed te kunnen netwerken. Om gewoon gevoel te hebben dat je, dat je weet wat daar gebeurt. Wat daar wordt besloten. En dat... Ja, ik geloof niet dat deze paus dat ooit heeft gekund.
Nee, en nee, dat denk ik ook niet. En ik denk dat dat een van de redenen inderdaad... Hè, daar wordt openlijk over gespeculeerd... dat hij is teruggetreden. Dus hij krijgt veel kritiek.
En ik denk ook, dat is niet uit mijn hersenpan komt dat... maar men denkt ook dat al die schandalen... die waren natuurlijk, die zijn niet begonnen onder hem... maar die waren er al lang. Nee. En je had natuurlijk met Johannes Paulus II een paus... die eigenlijk gewoon ernstig ziek was. Die gewoon al dik 10 jaar...
Klopt.
Gewoon nauwelijks meer functioneerde.
Hij zat op de troon, punt.
Hij zat op de troon. Dus er is qua ja, management, lelijk woord, zeker in combinatie
nee,
met
dat is, nee, maar dat,
was
dat
er
is
niets
wel,
meer
he?
Gebeurd.
Hij is dus niet alleen een kerkelijk leider, hij is dus ook exact. Een leider. Hij moet dus ook gewoon beleid maken. En hij is ook nog een keer een staatshoofd. Dus al die drie taken betekenen gewoon... Nou, het is een soort Mark Rutte. Koning Willem-Alexander... En kerkvorst in één.
Ja, dus ik denk dat hij wel heeft gezien van in wat voor chaos hij terecht is gekomen.
Waar
iedereen maar zelf deed wat hij goed achtte.
Ja.
En dat hij dat een opvolger wilde besparen. Snap je wat ik bedoel?
Nee, ja, dat snap
zeg
ik.
Van,
maar dat hij dan ook aftrad als een...
Ja, niet gewoon dat niet tot de absolute laatste snik.
Nee, maar dan had hij dat... Kijk, hij had het ook kunnen doen als een soort kabinet wat aftreedt... en daarmee neem ik de schuld op mij van.
Ah, ja,
maar dat
ja,
heeft
ja.
hij niet gedaan.
Nee.
Hij zei, ik ben niet sterk genoeg van lijf en leden meer... om de kerk te leiden. Ook een beetje in het midden latende... zeker in het Latijn... waarbij denk ik een heleboel kardinalen ook eventjes moesten denken... Wat zei die nou?
Ja.
Zei die nou... Habemus Papam... En dus hij heeft dat wel met mystiek omgeven.
Ja zeker. Ja, goed, dat hoort er ook een beetje bij.
Ik zou daar wel voor zijn dat ze dat zouden veranderen. Want
ja, nee,
dat zou, denk ik, zeker voor de gemiddelde gelovigen het een stuk makkelijker maken. Nou, en hoe herinneren we hem dan? Er zijn wel een paar dingen die mensen misschien niet weten. Dat het een behoorlijk groene paus was, die Ratzinger. Veel uitspraken gedaan, maar ook... Overal zonnepanelen aan laten leggen, bijvoorbeeld in het Vaticaan. Veel Duitse bedrijven. Dat wel. Hij was een milieubewuste paus. Hij was een dierenactivist. Hij was een kattenliefhebber.
Ja, dat vind ik. Dat neem me erg voor hem in.
Dat zou hij heeft ook opvang van zwerfkatten gedaan. En hij kreeg ruzie toen hij paus werd in het Vaticaan. Omdat hij 2 katten wilde meenemen bij zijn aantreden in het pauselijk paleis.
Dat mocht niet?
Nee, dan ging die curie natuurlijk weer voorleggen.
God, dat je die lieve man
niet
deze
God,
twee
hè,
katten...
Dat...
Ja, excuses, luisteraars. Nee. Mijn hemel, mag dat wel? Mijn hemel, dat je niet eens een kat hier niet mee mag nemen.
Nou, schande.
Ik zou meteen mijn witte jurk inleveren.
Ga ik er ook uit? Ja, nee. Maar goed, dus en dat is hij zijn hele leven gebleven. En hij was een, ik zou het niet begenadigd willen noemen, maar hij was wel een pianospeler.
Nou ja. Nee hoor, dat is niet slecht. Nou ja, goed.
Natuurlijk is het niet slecht, maar bedoel, het is geen Wiebe Suyani, hè?
Nee, is waar.
Jan Veen.
Maar ik vind het onverwacht swingend. Snap je wat ik bedoel?
Ja, het is voor zo'n theoloog.
Toch?
Ja.
Maar ik denk ook dat we niet moeten onderschatten, de kant van Ratzinger, dat het een hele ijdele man was, die heel erg van die pracht en praal hield.
Dat toch wel een beetje.
Ja.
Meer dan Bergoglio.
Veel
de huidige,
met
die hermelijn.
Hermelijn en die schoentjes.
Rode schoen.
En die rode schoentjes opmaken. Dus allemaal dat soort tirelantijnen.
Ja, maar dat kwam natuurlijk. Deze man was, hij is overleden als 95.
Ja.
Deze man was meer een man van de jaren 50, 60, 70 dan van de laatste 20 jaar natuurlijk.
Ja, oké, maar hij liep er veel meer getierenlantijnd bij
ja,
dan,
maar dat bedoel
dan Johannes Paulus
ik denk,
II. Hè? Dus niet,
ja, maar ik denk dat hij ook daarom, ik denk dat hij, toen zat hij natuurlijk met name in de tussen de boeken van Paulus Johannes Paulus
II. Toen dacht hij, ho.
Toen dacht hij, Wat een verlies aan decorum hier allemaal.
Ja.
En toen hij zelf kwam, dacht hij...
Nou, hup, ik heb daar ringen aan.
Ja, want hij heeft dat decorum... Dat heeft natuurlijk heel veel mensen denken... Dat alles heeft een functie in de katholieke kerk. Dus dat decorum, het heeft allemaal betekenis waarom je dat doet.
Ja, maar...
Ik zeg niet dat ik ervoor ben, hè, want ja, ik, ik ben meer voor de lijn van de huidige paus. Mm. Maar jongens...
Groter contrast kan er niet zijn ongeveer. Qua uiterlijk vertoon.
Ja, het was ook een jezuïet, weet je wel. Een beetje maar het is, ik vind dat het uiterlijke vertoon in tijden waarin mensen nog steeds heel veel procent van de wilde bevolking onder de armoedegrens leeft, kan niet.
Nee.
Kan niet. En daarmee zet je dus een verkeerde toon. En dat mag je op kerst en op hoogtijdagen en bij het Urbi et Orbi mag je dat zeker doen, want dat heeft een functie. Maar ja.
Maar ook hij heeft nog nooit ook gewoon... Het is niet dat hij per se in dat witte gewaad moest blijven lopen. Hij heeft er echt voor gekozen dat er dus een emeritus paus kwam.
En
dat er dus dat twee pausen...
is denk ik de laatste keer.
Ja, dat denk ik ook.
Want deze paus, dus Bergoglio, Franciscus.
Franciscus, ja.
Van die namen. Die gaat daar wel een stokje voor steken. Dus die
denk
gaat
ervoor
zeker zorgen. Bronnen beweren dat hij zijn brief overigens ook al klaar heeft.
Ja.
Als hij niet meer bij geesten en bij machten zou zijn om paus te blijven, dat hij ook
en
zou aftreden.
En reizen kan maken.
En dat hij dan niet gaat blijven in het pauselijk paleis, maar dat hij dan weggaat.
Ja.
Ergens anders heen. En dat hij ook niet meer de pauselijke kleding gaat dragen.
Nee.
En sterker nog, ik denk dat hij dat ook gaat verbieden.
Dat zou ik heel goed vinden.
Ik ook.
En dan vind ik het wel netjes, even wat mij dan inneemt voor paus Franciscus, hè, Jorge Bergoglio, die daar nooit bij iets over heeft gezegd.
Nee.
Tijdens het leven van Ratzinger. Dus hij zei altijd van nee, hè, we drinken nog wel eens thee en ik vraag hem nog wel eens om advies en zo. Terwijl, ja, het was natuurlijk heel vreemd dat er opeens twee pauzen rondliepen in Vaticaanstad.
Nee, dat heel raar, heel raar. Ja, en ik denk dat dat dus ook... gezorgd heeft wellicht voor wat frictie.
Ja.
Maar dat natuurlijk nooit aan de openbaarheid is gekomen. Er is over gespeculeerd. En daar gaan we de cultuurtip straks natuurlijk ook nog weer iets over zeggen. Want daar gaan we het over hebben. Tot slot heeft hij veel gedaan voor de Vereniging van Wereldreligies. Dat is echt iets wat vriend en vijand hem. Hè. Hij sprak met veel vertegenwoordigers van de islam, van het jodendom. Eerste paus die tijdens een officiële reis een synagoge bezocht. Hij kreeg ook wel een keer kritiek tijdens een reden van Regensburg. In 2006 kreeg hij het aan de stok met de islam door de uitspraak dat de islam onredelijk en gewelddadig is.
Oh ja.
Maar dit werd uit de context gehaald, bleek daarna. Want het werd heel erg gedeeld. Ja, en dan is het al heel snel de waarheid geworden. In werkelijkheid lag het een stukje genuanceerder. En was Ratzinger een voorstander van meer toenadering tussen de wereldgeloven. En hij stak veel energie in het verbeteren van relaties tussen katholieken, lutheranen, joden, orthodoxen, anglikanen overigens ook. Heeft hij ook weer een plekje gegeven. En met moslims dus. Nou, hoe nu verder? Hij wordt dus begraven op 5 januari 2023 in de Sint-Pieter. Denk jij dat het een populaire plek wordt, Evelien? Dat mensen dat als een soort bedevaartsoord gaan gebruiken? Of denk je dat die een van de vele pauzen...
Een van de vele. Dat denk ik, ja.
Ja.
Zo kort, hij is kort geweest, hè?
Ja.
En hij heeft ook niet zo'n soort... Johannes Paulus II was natuurlijk al echt een soort... Het was een hele jonge paus en die reisde wat af... en die kuste dan weer de grond als hij uit een vliegtuig stapte. En ja, toch een heel ander iemand. En omhelsde mensen. En Franciscus doet ook aan dat soort menselijke symboliek. Daar heb je meteen allemaal beelden bij. En dat ik denk dat de vergetelheid toch al vrij snel... op deze Ratzinger zal wachten.
Kortom... Ook een tussenpauze dus.
Ja.
Juist omdat we misschien ook in een mediatijdperk leven. En ja, ik vind persoonlijk dat hij dat niet zo goed kan. Dat aftreden was een
had
groot
gevaar. Had ze jou nou maar gebeld in die tijd?
Oeh.
Als mediaadviseur.
Ja.
Wat had je, zou je daarvoor openstaan? Stel dat het Vaticaan luistert.
Ik denk het niet.
Hou op.
Nee, maar weet je hoe groot die klus is?
Nou ja, meteen zo praktisch doen, Don. Kom op.
Ik heb net gezegd... ik heb goede voornemens. Wil je met mijn gezin zijn? Nou, ik ga eventjes naar Rome.
Nee,
opgesloten worden tot de curie.
Nee, dan zeggen ze gewoon twee workshops. Pam, 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 pam.
Ook dat bedoel je?
Ja.
Ja, nee, natuurlijk.
Oh, oké. Okay.
Nu pak ik het vliegtuig. Ik kom ook wel een maand.
Oh, maar luister eens.
Ik dacht dat je bedoelde... Wil jij het hoofdcommunicatie van het Vaticaan? Maar uit.
En als je zouden vragen... We willen dat je hier 5 jaar intern komt met je hele gezin. Je krijgt een gigantisch huis aan de Villa Appia.
Ik moet ineens denken aan Orlandi.
Ja, ja, precies.
Heb jij nog een mooie
ja, maar
serie onlangs?
Maar goed, ik denk, nou goed, als er iemand van het Vaticaan luistert, ik kan het van harte aanbevelen.
Nee, er zijn veel vromere mensen die dat kunnen dan ik. Ik vond dat aftreden overigens wel een groot gebaar. Het getuigde van inzicht en het gunnen van een andere leider aan de katholieke kerk dan dat hij kon zijn.
Ik ook. En revolutionair. Eigenlijk misschien wat het meest revolutionaire wat een paus de afgelopen eeuwen heeft gedaan.
Nou ja, in ieder geval 600 jaar. En na zijn aftreden in 2013 koos hij er zelf voor om zich dus terug te trekken. Om zijn opvolger niet voor de voeten te lopen. Maar dat tot 31 december 2022 dus. En nu is het voorbij. Het requiem.
Oh, niet de nieuwe jingle van de Italië-podcast.
Nog heftiger. Nee, dat gaan we niet doen. Er komt een nieuwe jingle, want daar hebben luisteraars ook over gedaan. Wat we ook gaan doen. En dan moeten we het eerst eventjes afsluiten. Voordat wij naar de cultuurtip gaan, hebben wij natuurlijk al zitten smikkelen.
Ja.
Even de aardse zaken weer.
Even de aardse zaken weer.
Een heerlijke olijfolie uit... Ja. Le Marche.
Ja,
opgestuurd uit... Ja, wie anders, hè?
De luisteraar uit Le Marche. Die trouwens een hele aardige suggestie had... waar we volgende week iets over gaan zeggen. Namelijk een mogelijke nieuwe rubriek... waar wij ook al aan zaten te denken. Die wat meer op culinair, restaurant, dingenachtig...
Sterker nog, weet je waar ik volgende week naartoe ga?
Nou.
Ik ben jurylid.
Nou.
Bij het NK... Lekkerste pasta maken.
Oh, ik ben daar zo jaloers op.
Nee, ja?
Ja, nee,
wil je ook?
Ik gun jou de wereld. Maar je weet... Ja, nee, dat is toch hartstikke leuk.
Ja, ik ben benieuwd. Ik ben wel kritische pasta proever. Ja. En volgens mij zijn het ook niet allemaal Italianen. Wat helemaal niks hoort te zeggen.
Ik vind dat je... Als ik je een tip mag geven...
Ja, doe maar.
Ik vind de pasta... Als het te weinig of te lang gekookt is...
Ja.
Dan moet het... Dat is disqualificatie.
Nee, daar ben ik met je eens.
Ik bedoel, dat is gewoon geen optie.
Heel hard in dat soort...
Dat is zoiets
over
belangrijk.
Smaak valt te twisten. Ja. Maar over de structuur van de pasta niet.
Nee.
Alente is toch wel... Goed. Ja. Anyway. Maar we hebben dus heerlijke olijfolie gekregen uit de markt. En dat is dus eigen olijfolie, hè?
Ja. Oh ja, nou, jij hebt weer geweldig... Wat heb jij, leuke bordjes hier?
Ja, die zijn heel... Ja, dus,
ja, maar goed, als mensen...
Italiaanse bordjes.
Hier heb je niet Italiaans brood.
Nou, wel Frans, hè?
Wel Frans brood.
Ja, dat lijkt heel goed op elkaar. Ja. Dat is Sonny Cugini Transalpini.
Precies.
Lijkt. Maar anyway, we hebben dus een beetje de... En we hebben al een beetje voorgeproefd. En ik dacht, anders moeten we alle luisteraars het proeven van olijfolie nu weer aan doen.
Dit is mijn olijfolie, mijn huisolijfolie op het moment.
Oh, echt?
Ja.
Ja, ik heb hem dus nog niet geopend. Ik wachtte daarmee tot nu. Dus vanaf nu ga ik hem ook gebruiken. Naast mijn Sardijnse olijfolie.
Heel lekker.
Ja, ik vind hem heel lekker.
Peperig. Mm,
ja.
Ja.
Hij is... Nou, het is echt een... Ik vind hem... Het is sowieso extra... olio extra virgine d'oliva. Evo. Hij heeft een beetje dat retro gusto picante.
Mm-hmm.
Waardoor je dus een beetje... Hè, maar het is niet een beetje dat artisjok-achtige wat Siciliaanse dingen kunnen hebben. Het is echt midden Italië, vind ik. Maar het is echt een hele... Ook wel vol. Hij is niet... Het is geen lichte. In de goede zin des woords.
Ja, ja.
Dus je kunt echt goede dingen ermee dressen. Dus ik zou niet alleen maar een salade... Nee, je kunt er een carpaccio mee doen van vlees, van vis enzovoort. Dat is deze. Dus ik wil een groot compliment geven uit... En ik ga met smaak... Gaan we hem gebruiken. Dit is uit de privécollectie. Deze kunnen we niet kopen.
Nee, maar ik wil iedereen wel van harte aanmoedigen om ons cadeaus op te sturen.
Super blij dat we dit oprecht mochten proeven. Want het is een... Ik doe nu het laatste hapje. En daarna proeven we die van I Commedianti. En die kun je volgens mij wel bestellen.
Ja.
Want dat moeten we ook even rectificeren.
Even rechtzetten.
We hebben de wijn van I Commedianti met de kerstaflevering geproefd. En daarvan
hartstikke
zeiden we,
lekker.
Was hartstikke privé alleen voor ons.
Is niet
Niks
zo.
Is minder waar, toch?
Dat is heel onaardig van ons geweest.
Want?
Dus, nou ja, omdat het niet klopt. Dus,
nou, maar het was niet onaardig bedoeld natuurlijk.
Nee, oké. Okay. Maar ze hebben zo'n 3000 flessen wijn per jaar zijn te bestellen. En ik kom in die handen, dus zoek het maar op. Ja, ze hadden nog geschreven dat we de telefoonnummers ook konden vermelden. Maar ja, dat lijkt me niet helemaal verstandig. Zo hier in de eter gooien. Ik vind deze ook heel lekker. Dit is toch wat steviger.
Wat,
ja, maar ook wat groener, wat grappiger.
Ja?
Ja. Ja, jij bent er altijd beter in, omdat het zo helemaal...
Nee. Nee, dat is bijna nog. Nou, un po' più picante questo. Un po' più picantello.
Ja.
Mm. Maar ik vind deze ook... Dit is dus olio extra virgine d'oliva. Uit de oogst 2022 van I Commedianti. Is deze, net zoals de wijn, ook te verkrijgen?
Ja, dat weet ik dus nu weer niet.
Kunnen we dat even opzoeken op hun site?
Nee, dat kan ik niet zien.
Dat kun je niet zien?
Nee, begin jij...
Volgens mij wel, dat kan bijna
ik
niet.
Ga dat
want
nu,
ze doen het niet.
Ik heb ook een volle mond nu, dus jij gaat heel even iets over die cultuurtip beginnen. En dan zoek ik het ondertussen op.
We hebben een cultuurtip en die gaat als volgt.
What is that plant?
It's oregano. Your gardener gave it to me.
You're very popular.
I just try to be myself.
Whenever I try to be myself, people don't seem to like me very much.
Confidential church documents were allegedly leaked to the press.
Alleging corruption.
And misconduct among the clergy.
I hope this business is not too distressing.
Does a shepherd run away with the wolves up here?
We are moving in directions I can no longer condone.
Ja, dit is een prachtige
een
film.
Een weergaloze film.
Two Popes.
Het is namelijk ook een film waarvan ik denk van... Oh, die ga ik weer eventjes opzetten deze dagen... waarin het allemaal zo grijs en grauw is.
Dat moet je echt doen hoor. Want het is, ik heb hem gisteravond even gekeken. Ik dacht, we hebben hem al een keer gehad. Daar wil ik even vanaf zijn. Maar ik kon het niet vinden wanneer. Maar ik bedoel, met het overlijden van de emeritus paus... dacht ik, dit is echt een het gaat over Bergoglio en het gaat over Ratzinger. De twee personages worden door Fernando Meirelles, de regisseur, fantastisch neergezet. En Anthony Hopkins, die speelt paus Benedictus en Jonathan Pryce... die ook een prijs kreeg voor zijn rol van paus Franciscus.
Vooral Hopkins is mij Anthony Hopkins is mij heel erg bijgebleven.
Ja, maar Pryce was fantastisch. Want dat is ongeveer Bergoglio.
Kijk naar
hem en je denkt, hè? Maar de gelijkenis vind ik zo treffend dat het enorm meehelpt. Ja, en het is natuurlijk mooi dat het speelt in de tijd dat het Vaticaan zich, zoals ook vandaag gezegd, in woelig water begeeft. En als kardinaal Bergoglio vanuit Argentinië naar Rome afreist om paus Benedictus te vragen afstand te mogen doen van zijn kardinaalschap. Want hij wil het niet meer. Hij wil weer terug het priesterschap in. Want hij vindt dat hij als gewone priester de gelovigen beter kan bijstaan. Dan wil die paus hem eigenlijk niet die ontslagbrief aannemen. En later blijkt waarom. In een prachtig samenzijn in de Sixtijnse kapel, vlak voordat de mensen komen, gaat hij zeggen, ja, maar ik wil aftreden. Dan zegt hij, maar dat kan helemaal niet. En zegt, ja, maar ik ga het toch doen, want ik kan het niet meer aan. En jij moet het worden. En ondanks dat we het over ongeveer alles oneens zijn, hoor ik nu toch de stem van God zeggen, jij moet het worden. Nou, en dan
wel
prachtige dialoog.
Wel een goede manier om iemand voor je te winnen, hè? Ja, ik hoor het nu God zeggen. Ik hoor het God nu heel duidelijk zeggen.
Even
jij
denken,
moet het doen.
En dan kon je niks meer zeggen.
Ik ben de paus.
En wat zeg jij nu dan?
Ik communiceer direct met God. Jij moet het doen.
Nou ja, hij heeft het ook gedaan. Nee, maar, en het is echt met prachtige shots van twee keer dan natuurlijk het... hoe zeg je dat?
Castel Gandolfo?
Ja, het buitenverblijf. Nee, ik bedoel de verkiezing tot paus natuurlijk in de Sixtijnse kapel. Wat fantastisch mooi wordt verfilmd.
Het conclave.
Het conclave, grazie. Ja. En die gesprekken, met name de gesprekken. Want je denkt eigenlijk, hoe saai kan het zijn... 2 uur lang naar dialogen van twee mensen luisteren. Dat maakt het fantastisch. En aan het einde speelt het in 2014... wereldkampioenschap voetbal... Duitsland-Argentinië. Ik zeg niets, maar dit is een prachtig einde... ook van deze film. Die moet je zien. Is het een zeer waarheidsgetrouwe weergave van de... katholieke werkelijkheid toen? Vast niet.
We zullen het nooit weten.
Vast niet.
Maar het is mooi.
Is het een mooi film?
Ja, maar het is een hoe noem je dat? Een guess? Een educated guess. Ik vind het een mooie educated guess.
Ja, het is geromantiseerd, gebaseerd op echte feiten. En het is een humoristische, een knallende pauzefilm. Het is echt een dikke aanrader. Ik geef hem 4,5 ster. Zo snel zou ik dat niet geven, maar dat vond ik echt wel heel erg mooi. Ben jij er inmiddels al uit?
Ik kan niet. Het staat niet op de... En anders gaan we dat volgende week ergens... Of ergens de komende
hebben
week
weer, een,
weer rectificeren.
Ja, ja.
We blijven aan de gang. Ik hoop ook voor 2023, alle lieve luisteraars... Als je iets leuks hebt wat wij kunnen proeven en eten, dat vind ik leuk. Maar niet zozeer dat ik niet mijn eigen olijfolie kan kopen. Maar ik vind het heel leuk om dingen te proeven van mensen die in Italië wonen en dingen maken. Of, nou ja, goed. We gaan er een punt achter zetten.
Ja, ik ga volgende week dus naar de NK Lekkerste Pasta. Dinsdag 10 januari is dat tijdens
vertellen.
De Horecava gaat dat plaatsvinden.
Dat gaan we volgende week bespreken.
In het kader van de lekkerste wedstrijden is dat. Met een officieel wedstrijdreglement. Dus het gaat helemaal goed komen. In de Rij Amsterdam natuurlijk.
Ja.
En dan zijn wij aan het einde gekomen van vandaag alweer.
Ja, ik ben heel erg benieuwd wat we volgende week gaan doen. Ik ga in ieder geval de geweldige film Otto Montagne bespreken.
Oh,
ja.
Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb nog niet gekeken.
Nee, we praten er steeds over, maar volgende week is er dus een uitgebreide bespreking.
Ja.
En voor de rest gaan we eens kijken hoe het met het corona-herstelfonds is, waar Italië miljarden uit krijgt. Worden die uitgegeven, worden die niet uitgegeven? Op welke manier? Daar beginnen nu de eerste, eerste vormen van kritiek op te komen uit de samenleving. Genoeg te bespreken nog. En ik ben heel erg benieuwd hoe jouw NK-passen eruit
zijn. Ja, dat gaan we sowieso doen. En ik ben heel erg benieuwd. Ik heb nu vrienden die in de Oostenrijkse en de Franse Alpen zijn. Een drama. Daar heb jij al iets over verteld in een andere Italië-podcast.
Ja.
De Italiaanse Dolomieten, valt het nog mee?
Qua sneeuw.
Daar wordt geskiet.
Ja.
We gaan het even in de gaten houden, want er zijn heel veel luisteraars die daar ook deze winter weer naartoe af willen reizen. Op dit moment is het eigenlijk de beste skipiste van Europa.
Sst.
Maar klimaatverandering ligt op de loer. Wil je nog meer afleveringen van onze podcast luisteren? Dan vind je ons uiteraard in de BNR-app of in je favoriete podcastplanner. Abonneer je direct, dat kun je doen door op het hartje te drukken bijvoorbeeld. Geef ons 5 sterren op Spotify of op Apple Podcast. En tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.